Goedenavond, luisteraars. U luistert naar een uitzending van Enika Media, de Joodse Omroep. We brengen u vanavond een reportage over de Bergstichting. In het opvang- en kinderterhuis van de Bergstichting werden na de Tweede Wereldoorlog Joodse oorlogswezen opgevangen, die uit de kampen of de onderduik kwamen. Later kwamen er ook Joodse kinderen uit probleemgezinnen. Op 18 april jongstleden werd voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een reunie gehouden van de voormalige pupillen van die Bergstichting en van andere Joodse kindertehuizen. Voor deze reportage over de Bergstichting sprak Rob Simons met een van de voormalige pupillen, Femke Roos, met groepsleidster Wilma Stijn van de Bergstichting, die later directeur van Joods Maatschappelijk Werk werd, en tenslotte met Clara Oudkerk, die als maatschappelijk werkster aan de Bergstichting was verbonden.
We zijn bij mevrouw Roos Meijer in Amsterdam. We kennen elkaar langer en ik zal je daarom tutoyeren. Femke, waar gaan we heen?
We gaan zo meteen naar Laren. Dat wil zeggen, we gaan naar de Witte Bergen. De Witte Bergen ligt achter het voormalige Bergstichting, waar vandaag een van de huizen bij elkaar komt. Want het is een reunie van de Bergstichting, de Rudelsheim, Joods Jongenshuis, Doorgangshuis, meen ik. En dan heb ik het wel. Oh, de Miranderlaan, dat later opgericht is.
Het Joodse kinderhuis in de Miranderlaan, dat is geloof ik in de jaren 60 opgericht.
Ja, want dat is eigenlijk opgericht omdat er te weinig kinderen waren voor de Bergstichting in Laren. En daarom hebben ze bedacht dat dat beter in Amsterdam kon. En zijn alle kinderen verhuisd naar Amsterdam en is de Bergstichting gesloten toen.
En wat betekent deze dag voor jou? Wat verwacht je ervan?
Ik ben afwachtend. Ik weet het nog niet. Ik vind het ook wel spannend. Ik denk, wat zal ik daar aantreffen? Wie zal ik daar aantreffen? Zal ik iedereen nog kennen? Want het is al erg lang geleden dat ik daar ben geweest. Ik ben in 55 of in 56 uit de Bergstichting weggegaan. Nou ja, we zijn nu in 2004, dus je kan wel tellen hoeveel ertussen zit.
En wanneer ben je er gekomen?
Toen ik 3 jaar was, direct na de oorlog, uit de concentratiekampen, ben ik daar opgenomen. Eerst een half jaar ziek geweest in een ziekenhuis en daarna definitief daar opgenomen.
Ja, je hebt met je zus Bert in Bergen-Belsen gezeten. En ben toen met het verloren transport naar Treubitz gekomen.
Ja, het is een beetje anders. We zijn gedeporteerd naar Westerbork, daarna naar Bergen-Belsen. En we zijn toen met of dat het verloren transport is of een ander, weet ik niet. We zijn wel in Treubitz terechtgekomen. En via Treubitz door het Rode Kruis bevrijd en naar Nederland teruggekomen. Hoe die reis precies gegaan is, ben ik nooit helemaal uitgekomen. Daarvoor was ik zelf te jong om dat te achterhalen.
Wat zijn je eerste herinneringen uit die tijd?
Geen herinneringen uit die tijd, maar wel associaties. Dat ik in een kelder kwam van een schoenenwinkel en dat ik steeds mijn hoofd dieper ging buigen. En dat zal waarschijnlijk te maken hebben met de bedden in de kampen waar ik ook niet rechtop kon staan.
Je bent als oorlogswees uit de oorlog naar Nederland teruggekomen.
Ja, ik ben teruggekomen als wees. Mijn ouders zijn in januari 1945 eigenlijk verhongerd en doodgegaan.
En je bent toen opgenomen in de Bergstichting. Wat was de Bergstichting toen?
De Bergstichting was een opvang voor Joodse wezen op dat moment. Ik weet niet of, misschien waren er nog wel kinderen die uit de oorlog daar ondergedoken zijn geweest met familie Reitz, maar dat weet ik niet precies meer. Maar ik weet wel dat daar kinderen kwamen die, net als ik, geen ouders meer hadden op dat moment. Later kwamen daar kinderen die nog wel ouders hadden, of een vader of een moeder, maar die toch zo getraumatiseerd waren door de oorlog, dat het voor hen moeilijk was hun kinderen op te voeden.
Zullen we eens naar de reunie gaan?
U bent van de Bergstichting, hè, meneer Zwart? En dan kunt u ook, hij zou hier tussen moeten liggen. Misschien kunt u helpen zoeken, dan gaat het iets sneller.
Alles van de Bergstichting?
Voor Zwart zie ik hier staan?
Ja.
Ja? Alsjeblieft.
Oké, bedankt.
Dan kunt u hier een foto komen maken.
Oh shit, ik heb al foto gehad. Ik heb al foto gehad.
Ja, en uw naam is?
Duveen. Ellie Montesinos.
Ook van de Bergstichting?
Ja.
Duveen.
Duveen, nee.
Duveen, oké.
Hans Duveen, dat is goed.
Nee. Ik noem gewoon een naam.
Hans Duveen en Peter Duveen Bergelaar. Dat is Dave Verdoon, maar dat is allemaal... Ah, Hans Schobers, nee. Ligt erop... Even kijken waar we zitten.
Ja.
Het is allemaal Bergstichting. Zo moeten we hier. Zit er is nog een andere Bergstichting. De kleur, maar niet
kleur
op...
is het huis. De kleur geeft het huis aan. En dan moet je gaan zoeken.
Hans Duvé.
Nee, die groen is de Berzicht. Wacht, ja. En de lichtgroene.
Voor mijn vrouw heb je die dus niks. Die is gewoon.
Even kijken, groen.
Oh, die is gewoon.
Ziet u toevallig mijn naam? Groen. Ik zie een beetje slecht zonder bril.
Ja? Maar ik geloof dat u al miste. Was er niet iemand die zei van ik mis u? Wacht even, ik ga het even nakijken. Ik heb een lijst. En dan heet u groen.
Ja. Elie Groen.
Elie
Groen? Ja.
Is absoluut een badge van u. U moet doorzoeken.
Dag Femke. Oh.
Dag, ik
ben Hanny en zo.
Dat ga ik maar doen dan.
Oh, Hanny, nu herken ik het toch wel je gezicht nou iets. Ja, toch wel.
Nou, we zijn allemaal een beetje jonger geworden, hè?
Ja, gelukkig wel.
Wat is groen?
Groen is, even kijk, Berstichting.
En mevrouw krijgt ook zoiets over... Kijk,
als u een partner bent...
Mijn partner.
Uw partner heeft een rood gedrukte.
Oh, gevaarlijk. Ik heb mijn bril niet bij.
Hanny, hè?
Ja, Betty komt niet.
Oké.
Okay. Tadaa. Bedankt.
Ja.
Wie is van de rokers?
Ja. Rokers zijn boven.
Nee, dat is de
Geus.
Is de Geus. Ik ben Femke Meijer. Dag. Dat is lang geleden.
Ook van de Bergstichting.
Ook van de Bergstichting.
Ja, Femke Meijer.
Femke.
Wie? Ja.
Drugi. Hey. Hallo.
Hallo.
Ben je groot geworden, meid?
Ben je groot geworden?
Ja. Femke, had jij nu je zus?
Eentje grompers. Het zonnehuis.
Ja, Femke.
Ja, een kleine dondertje.
Dondertje, had je nog een zusje, hoor.
Ja, die komt zo meteen.
Ja, maar ja, hoe heet die dan weer?
Bertje.
Bertje, mensen. Ja. Hoe fijn is dat, hè?
Goed, we gaan even zoeken.
Ik denk dat het Olman is. Dus, hoewel het op de website stond het nog een paar keer met Stijn ook. Dus ik vind het prachtig.
U bent Wilma Stijn Olman. En u was aan de Bergstichting verbonden?
Ik was leidster in de Bergstichting.
Wanneer?
Even kijken, 60. 59, 60. Dus dat is ook een goede tijd geleden.
Ja, daarna was u directeur nog van het Joods Maatschappelijk Werk, JMW.
Ja.
Welke herinneringen heeft u aan de tijd in de Bergstichting?
Een leuke. Wat ik wel uitdrukkelijk weet is een hele vermoeiende... Want ik was dus de groepsleidster en er waren eigenlijk altijd, net zoals nu, te weinig leiding. Dat was een beetje Joods, maar meer niet Joods. En er was altijd de grap van dat je met de Joodse feestdagen in huis moest zijn met de kinderen. Want de Joodse leiding moest voorbeeld geven en de kaars aansteken. Maar met de niet-Joodse feestdagen mocht je ook niet vrij, want dan moest het Joods personeel, niet-Joods personeel vrij. Want anders konden zij geen kerst, paas en pinksteren vieren. Enfin, dat betekent dus de tijd dat ik daar gezeten heb, had ik 24 uur dienst. Letterlijk, iedere dag.
Welke kinderen kwamen daar in de Bergstichting?
De oorlogspleegkinderen en de kinderen die... direct, althans die had ik in de groep, direct na de oorlog geboren waren, uit ouders die uit kampen meestal kwamen en onderduik, die niet meer in staat waren om die kinderen goed op te voeden. En dus daar geen ruimte voor hadden en dat betekent, die kinderen had ik in de groep. Er waren er ook nog een paar die zelf, ik herinner me één die in Westerbork geboren was, zo die.
Even kijken, wat heet je? Even kijken. Ah, het zegt me niks. Je bent nog van een andere groep. Wel van de Bergstichting.
Ja, maar niet
van 46.
Nee, nee. Ja, half 50. Eind 50. Maar heb niet in de groep gezeten, maar was leidster.
Welke groep?
Ik 4.
Ik zat bij Jo van Duin op laatst.
Ja, dat was groep 3. Voor zover ik me dat nog kan herinneren.
Welkom.
En bedankt.
Ja, de Bergstichting was dus een voor de naoorlogs opvang heel belangrijk.
Die was heel belangrijk. En daar zit, ook als je later spreekt, en nu nog, met de bewoners van toen, dat was werkelijk een opvang van hun woning, hun huis, hun vrienden, hun familie. En volgens mij is dat het belangrijkste functie geweest. De pedagogische klimaat kon je je afvragen hoe goed dat was. Ja, toen Jan Reitsma er was, hè, oom Jan, die hebben het heel goed gedaan. Maar daarna weet ik het niet. Ik denk dat Maar het gekke was, het klimaat deed er niet meer zoveel toe als wel de warmte. En het feit dat voor allen, want ze waren in groepen verdeeld, hun groep hun huis was. En ook ja, met een verjaardag, met de feestdagen, met Jontef. En ja, de grap was altijd, wie kon het meest stiekeme op Yom Kippur eten in Laren?
Op de grote verzoendag.
Ja, op de grote verzoendag. Nou ja, en dat prima, denk ik dan. Maar ook dat kon. Dat was net als in een gezin. Dat zijn mijn herinneringen.
Femke, we zijn nu enkele dagen na de reunie op bezoek bij Clara Oudkerk. Wie is zij in het kader van de Bergstichting?
Ik ken Clara als juffrouw Oudkerk, die in de Bergstichting mij begeleid heeft als maatschappelijk werkster. En ja, ik heb het idee dat dat jarenlang was. En zij praten met mij en ze praten later met mij en mijn pleegouders. En nou, zo heb ik haar leren kennen.
En mevrouw Oudkerk, wat deed u in de Bergstichting?
Daar was ik maatschappelijk werkster. Ik begeleidde de kinderen. En de groepsleiding had gesprekken met de groepsleiding over de kinderen. En soms had ik ook contacten met de ouders. Of eigenlijk vrij vaak. Dus dat is een beetje drie in drieën gedeeld. Maar voor mij was toch, ik vond de gesprekken met de kinderen was voor mij het boeiendste.
Ja, wat herinnert u zich daar nog van uit die tijd?
Ja, dat is, elk kind is anders. Dus met elk kind had je ander gesprek. De een had een veel dramatischer achtergrond dan de ander. En met de een had je meer te verhapstukken in verband met zijn contacten met zijn ouders, of dikwijls ook pleegouders. En dus, dat was heel divers eigenlijk. Soms kon je wat doen. En soms viel dat wel eens wat tegen. Maar over het algemeen had ik toch, ik mag wel zeggen, vrij goede contacten met de kinderen.
Ja, Femke, had jij dat gevoel ook dat je bij de groepsleiding wel met je problemen aan kon komen zetten?
Ja, en nee. Ik was heel jong en ik had geen problemen. Want niemand had problemen. We hadden over de oorlog spraken we niet, want dat bestond niet. Dat was een realiteit. Dus iedereen was, ik noem het nu achteraf, aan het overleven. En dat kon met moeilijk gedrag en het kon met lief gedrag. Maar iedereen had zo zijn manier om te overleven. En met de groepsleiding, ja, ik heb het heel goed getroffen in het begin met mijn groepsleiding. Maar daarna was er een leids die echt niet zoveel gevoel voor ons had. Dus daar had ik niet veel aan. Maar ik had ook niet die behoefte om iets te hebben eigenlijk. Het was wel goed zo. Het was goed zoals het was.
Werd er vanuit de groepsleiding ook niet geprobeerd om het gesprek over de oorlog met de kinderen te voeren?
Nou, daar herinner ik me niets van. Ik geloof het niet. Want dat was toch een beetje andere richting, hè? De meeste groepsleiding was niet Joods. Dat is op zichzelf al een punt. Maar ik herinner me daar niet veel van. Wel Reitsema, hè?
De directeur.
Ja, die had zelf een heleboel meegemaakt in de oorlog. Die heeft zelf dus even gevangen gezeten ook. En ja, die heeft toch veel gedaan. Die had die kinderen in het begin van de oorlog daar weggewerkt en zo. Maar de groepsleiding, nee. Nee.
Ja, want het is toch, moet toch wel zo geweest zijn dat de schaduw van de oorlog over de Bergstichting hing. Met toch heel veel kinderen die als wees uit de oorlog zijn gekomen.
Nee. Ik zeg altijd, de oorlogspleegkinderen die het eerste er kwamen, dat was beslist niet de moeilijkste groep. De kinderen die daarna kwamen, de kinderen van ouders die in de oorlog waren geweest, die waren veel en veel moeilijker. Die hadden niet zo'n goede opvang gehad bij de oorlogspleegkinderen die we eerst hadden, vooral de ouderen, die hadden nog een stevige ondergrond. grond, de meeste. En ik zeg altijd, dat kun je merken.
Dus de eventuele trauma's waarmee kinderen waren opgegroeid, die zijn pas later naar buiten gekomen.
Volgens mij wel. Volgens mij wel.
Ja, wat ik zelf ervaren heb en van anderen weet, is dat allemaal pas gekomen toen we volwassen werden. Toen braken de dingen door en toen kregen we last van die oorlog en van wat we hadden meegemaakt. En het was natuurlijk ook voor iedereen verschillend. Ik kan ook niet voor iedereen spreken, maar zelf heb ik dat meegemaakt, absoluut. Ja. Maar voor de groep die moeilijker was, was het ook voor hun ingewikkeld. Kijk, ik had geen ouders. Ik had ook geen loyaliteit naar mijn ouders, want ik had ze niet. Maar die kinderen die hun ouders in de steek moesten laten, die hadden ook nog een loyaliteit. Want ze hoorden eigenlijk daar te zijn. Die ouders konden het niet aan en die zaten de kinderen in de bergstichting. Die kwamen die ouders op bezoek. Ze zagen die verdrietige gezichten van die moeders of die vaders. En het was natuurlijk heel moeilijk als die dan weer weggingen. Want eigenlijk moesten die kinderen die ouders beschermen. En dat konden ze niet. Daarom waren ze in de bergstichting. En dat is eigenlijk de omgekeerde wereld. En dat was moeilijk.
Het was een veel moeilijke groep, vind ik altijd, zover ik die mijn herinnering heb. En dat was ook veel moeilijk om die in goede banen te leiden. En dan over het algeheel geloof ik dat het er toch nog een groot aantal aardig van terecht zijn gekomen. Dacht ik zo.
Ja, maar juist die eerste groep die dus er alleen voor stond en alleen dus uit de oorlog is gekomen, hoe is die groep er dan in geslaagd om het verdriet van de oorlog te verwerken?
Dat weet ik niet eigenlijk. Zoals, waarschijnlijk hebben ze toch, zijn niet helemaal alleen geweest, hebben allemaal wel contacten gehad. Misschien hebben ze die mensen die hetzelfde hebben meegemaakt erover kunnen praten.
Ja? Die indruk heb ik eigenlijk helemaal niet. We hebben daar helemaal nooit met elkaar over gepraat. Ik weet dat ik heel actief in de Joodse jeugdbeweging Habonim was en dat wij nooit spraken over dit soort dingen. Ik herinner me een reunie, ik weet niet meer hoe lang geleden nu, dat Jacques Wallagen zei, Habonim was een grote wollen deken waar we onder lagen en dat was veilig, maar we spraken nergens over. En dat is eigenlijk wat er met ons gebeurd is. Dat verdriet, dat is heel langzaam verwerkt, voor zover het door iedereen verwerkt is. Maar iedereen heeft hem geleerd ermee te leven.
Maar tientallen jaren later heb je er wel met je kinderen over gesproken.
Ja, maar misschien niet eens op de manier zoals zij het hadden gewild. Dat is niet zo duidelijk. Als zij me dingen vragen, dan vertel ik ze dat. En als ik er zelf mee bezig ben, zo'n reunie, is weer aanleiding om iets te vertellen natuurlijk. Maar het zijn ook altijd aanleidingen die ertoe moeten zijn om iets te vertellen.
Ja, ik wil nog even zeggen, er waren natuurlijk wel kinderen die met mij spraken over wat ze in de onderduik beleefd hadden. Dat wel, ze konden over hun pleegvader of pleegmoeder, want dat was ook niet altijd makkelijk voor ze. Ze werden ook altijd niet altijd met veel begrip opgevangen en daar konden ze wel over praten. Maar over hun ouders misschien, maar ook niet veel, want ze wisten zelf ook niet veel. En waarschijnlijk is dat veel later toch, toen ze ook wat rijper en naar boven gekomen. En dat hoeft toch ook niet bij iedereen. Hangt er vanaf hoe je het verwerkt.
Ja, en waarschijnlijk was het ook van belang dat veel van de kinderen vlak na de oorlog in dezelfde situatie verkeerden.
Ja, dat is een grote steun natuurlijk. Ja.
Dat je steun aan elkaar had.
Ja, zeker, zeker allemaal hetzelfde.
Maar een onuitgesproken steun. Het was niet zo van dat we met elkaar spraken.
Ja, maar dat hoeft ook niet.
Nee. Maar we waren wel, inderdaad, dat gaf waarschijnlijk steun op dezelfde positie zijn.
Ja, en dat helpt je toch, geloof ik, om te verwerken. Want ik kijk, als ik naar mezelf kijk, dan heb ik het ook vrij goed verwerkt. Maar ik heb toch contacten, vriendinnen die ook in het kamp geweest zijn. En dan heb je maar een half woord nodig. En altijd er gewoon over kunnen spreken. Ik geloof dat dat ook belangrijk is, hoor. Van weet je wat toen? Oh ja, die en die. Zo'n soort dingen.
Ja, maar dat zijn natuurlijk hele rechtstreeks herinneringen. Voor mij is een kamp iets heel onduidelijks. Ja, want ik weet het allemaal niet meer.
Je was te jong.
Ook niet om erover te praten. Het was een gegeven. Het heeft mij jaren gekost om familiebanden te begrijpen. Want ik had geen familie en er was ergens toch nog ver familie. En dat begreep ik in het begin helemaal niet. Vond ik heel erg moeilijk. Pas veel later is dat.
Begrijpen moet.
Nou ja, ik wist niet wat een nicht en een neef en een tante en een oom. Ik snapte er niks van.
En dat had niemand je ook uitgelegd.
Nee. Ik was ook meegemaakt.
Ja, en dat realiseer ik me nou pas, hè.
Ja, dat is ook iets wat je moet aanvoelen, hè. Je kunt het niet verstandelijk begrijpen.
Dat heb je, mijn kinderen hebben neefjes. Ja. En daar zijn ze mee opgegroeid.
En dan komt er een vervelende tante en dan zeg je, op, wacht. En dan een die erg aardig is, dan de...
Ja, maar je wist dan dat er een tante kon zijn, maar ik had geen idee. Nee.
Wat was het Joodse karakter van de Bergstichting?
Nou, ja, voor de oorlog wel, hoor. Er werd allemaal, er werd vrijdagavond gehouden en gezongen.
Na de oorlog toch waarschijnlijk ook?
Jawel, jawel, jawel. En ze hadden ook een Joodse leraar of Joodse onderwijzer.
Ja, Femke, weet jij daar nog wat van?
Iedere vrijdagavond was Shabbat altijd. Op Shabbat gingen we niet naar school. Op Shabbat hadden we net de kleren aan. We hadden een shul in het kinderhuis. En dan mochten we naartoe, of we moesten er naartoe, of we gingen er naartoe, ik weet niet meer precies. En alle feestdagen werden gevierd, er werd kosher gegeten. En ik herinner me nog heel goed Pesach, dat we met Pesach altijd zijderavonden hadden, dat we nieuwe kleren kregen, met tante Tine naar Van der Meer in Hilversum en Presburg met de schoenen. En dan kreeg je kleren en dan zat iedereen er echt op zijn Pesach best aan tafel.
Ja, daar was ze best in. Daar was ze heel best in. En met Purim, dan werden de kieselies gebakken en dan stonden al die kinderen mee te rollen in de keuken. Dat was eigenlijk, er was een prettige sfeer. Niet zoals voor de oorlog, maar dat lag ook aan het karakter. Voor de oorlog hadden die kinderen veel minder contact met thuis. Eenmaal in de 2 maanden mochten die ouders eens op bezoek komen. Dit was veel meer hun thuis. Ze hadden hun eigen krant, hun eigen clubs, hun eigen padvinderij. Dat was veel meer de gemeenschap. Maar de sfeer vond ik altijd toch wel goed, zeker vergeleken met andere huizen.
De ligging van de Bergstichting was natuurlijk toch wel vrij geïsoleerd. Dus hoe was dat contact met de buitenwereld?
Het was niet zo geïsoleerd. Er waren allemaal huizen omheen en die kinderen zaten ook op die school waar wij zaten. En als je dan daar een vriendje of vriendinnetje had, kon die ook mee eten. En jij kon bij dat vriendje of vriendinnetje eten. Dat was eigenlijk heel gemakkelijk.
Modern. Dat was wel modern, ja. Ja. Dat zag je in andere huizen, geloof ik, niet, Joef.
Niet moeilijk over kosher als je bij een vriendinnetje of een vriendje at. Je ging daar gewoon eten en dat was oké.
Ja, ja. Maar niet te veel vroeg.
De kritiek op de Bergstichting is over het algemeen, van wat ik zo ook op de reunie gehoord heb, dat er de kinderen over het algemeen goed werden opgevangen, maar dat de pedagogische begeleiding wel wat te wensen overliet.
Wat bedoelen ze daarmee?
Dat de kinderen niet altijd de opleiding kregen waarvoor ze geschikt waren.
Ik vind dat zo'n onzin.
Ha, ha, ha. Luister eens eventjes. We hebben een alleraardigste jongen. Hij is geloof ik later verongelukt. Die kon heel goed leren. En die was op de lagere school. En toen ging hij... kon hij verder gaan. Toen kon hij naar een middelbare school. Niet de MULO, maar hij kon wel naar de HBS. Hij was met geen stokken erin te krijgen. Hoe we onze best deden. Nou, hij heeft een eindexamen MULO gedaan. En toen is hij iets gaan werken. En toen kreeg ik later... waarom hebben jullie me niet naar een andere school gedaan? Het verwijt. Nou, dat heb ik hem toen dat heeft hij geaccepteerd. Maar dat had ook, je moet de medewerking van die kinderen ook hebben. Die moeten het zelf weten. Hè? En dat had je...
En ik denk dat er nog wel iets anders aan de grondslag lag. Ik bedoel, ik denk dat je als je terugkijkt, dan denk je, toen kon ik niet leren. Je was natuurlijk zo ontzettend door wat je had meegemaakt getraumatiseerd, dat je niet die ontwikkeling door kon maken. Dat kon je later wel. Maar op dat moment kon je echt niet leren. Ik bedoel, wat ik nu heb gedaan is wel wat anders dan toen. Toen kon ik echt niet leren. En nu heb ik een hbo-opleiding achter de rug. Andere dingen.
Speelde Israël een rol in het leven van de kinderen?
Nou ja, er is dus een groep naar Israël gegaan. En dat, nou, de anderen, ik weet niet of die zo vreselijk onder de indruk waren. Ik weet het niet.
Ik denk het wel. Ik weet dat de groep in 53 is de eerste groep naar Israël gegaan. En dat, oh, dan is de tweede groep in 53 gegaan. En dat was natuurlijk ook zo van, ja, daar is Israël, daar is veilig voor Joden, dan weet je het zeker. En ik zelf heb natuurlijk wel heel erg, doordat ik in de Joodse jeugdvereniging kwam en met mij een heleboel, was Israël heel belangrijk geworden.
Vanuit de Bergstichting naar een Joodse jeugdbureau.
Toe. En dat was natuurlijk ook, behalve dat het heel leuk voor me was en dat ik leuke dingen deed, was ook Israël daar heel centraal.
Ja, het Zionisme was echt al een onderwerp.
Het was een onderwerp waar ik niet zoveel van snapte. Maar ja, uiteindelijk ging ik het wel snappen. En was Israël natuurlijk heel belangrijk. Ik ging ook naar Israël, want dat, ja, dat deed je gewoon. Ja, inmiddels ben ik weer terug, maar zo was dat toen.
Ja, misschien juist voor de oorlogspleegkinderen, voor de latere generatie, weet ik, het hing ook van hoe de ouders erover dachten, hè? Die kinderen toen nog, die toen ouders hadden. Dat geloof ik wel, hun achtergrond en wat ze van huis hebben meegekregen. En nou, ik weet het niet, sommigen wel, die staan van tevoren vast, ik ga naar Israël, zijn ook een aantal gegaan.
Ja, ik denk inderdaad dat daar een grens ligt. Ik heb natuurlijk altijd over die oorlogswezen. Ja. Maar de kinderen die daarna kwamen, toen ik al weg was ook, die hadden ook een hele andere achtergrond. En daar hing het natuurlijk echt van de ouders af wat er met de kinderen gebeurde. En dat is een periode waar ik natuurlijk minder van weet.
Ja, dat is ook zo. Ja.
Wat is de betekenis geweest van de Bergstichting voor het latere leven van deze kinderen?
Dat kun je nu misschien een beetje aan die reunie merken. Want mij, wat mij zo gefrappeerd heeft, is die geweldige opkomst. En dan denk je, ja, dan hebben ze toch iets van een band met elkaar. Hè? Dat heeft mij erg gefrappeerd en eigenlijk ook wel ontroerd, hoor. Dat moet ik zeggen. Ja. En ook als je er eens een spreekt, dan is er altijd toch iets van een contact. Hè? Oh, wat leuk, ja.
Nou, een verbondenheid toch onderling.
Ja, ik dacht het wel. Veel meer dan ik gewacht.
Het is ook een gelijke achtergrond. Maar of ik het nou verbonden voel, dat kan ik niet helemaal zeggen. En de reunie was voor mij een grote nieuwsgierigheid. Zo van, wat is er met deze mensen allemaal gebeurd? Hebben zij misschien ook meegemaakt wat ik heb meegemaakt? Hoe zijn zij tot ontwikkeling gekomen? Hoe is dat allemaal gegaan? Dus een grote nieuwsgierigheid. En ik heb ook geloof ik niet... Er zijn een paar contacten daar ontstaan op de reunie... En die zal ik ook houden, maar het zijn er niet zoveel. En er zal ook verder niet zoveel gebeuren, denk ik, met die contacten. Maar ik vond het heel leuk om iedereen te zien. En ik heb zelf de opening speech gehouden, dat ik het idee had dat daar de zusjes en de broertjes vandaag in een Joods gezin waren. Eerlijk gezegd weet ik niet of ik iedereen tot mijn broertje en zusje kan beschouwen. Nee, dat weet ik niet zeker.
Ja. Maar Femke, je hebt zelf... Ben je 11 jaar lang in de Bergstichting opgegroeid en wat heeft het voor jouw latere leven betekend?
Dat kan ik je niet precies vertellen. Ik denk dat ik een hele rustige jeugd daar heb gehad, met weinig problemen en het kabbelde allemaal wel. Maar ik denk dat de ontwikkeling daarna is gekomen. En dat is mede door Habonim en mede doordat ik toen met een gezin in aanraking kwam. En dat was iets heel anders dan de Bergstichting, een gezinsleven. En ik denk dat dat me wel verrijkt heeft, dat ik dat ook heb meegemaakt.
Mevrouw Oudkerk, hoe kijkt u terug op de jaren dat u in de Bergstichting gewerkt heeft?
Hele prettige herinneringen. Altijd, hoe moeilijk het soms was, met heel veel plezier gewerkt. Echt waar. Ik heb er natuurlijk toch lang gewerkt... En, nou, 26, wanneer is dat huis, het kinderhuis opgeheven in, nee,
68
al. En ik ben in 72 met pensioen gegaan. Nou, toen werkte ik zeker los bij Leestrad en had toch wel mijn contacten, maar... Ik heb me altijd, gewoon de beste herinneringen.
Voor deze reportage over de Bergstichting sprak Rob Simons met een van de voormalige pupillen, Femke Roos, met groepsleidster Wilma Stijn van de Bergstichting, die later directeur van Joods Maatschappelijk Werk werd, en tenslotte met Clara Oudkerk, die als maatschappelijk werkster aan de Bergstichting was verbonden. De techniek werd verzorgd door Rob Gerritsen, eindredactie Annette Betzalel. Over 2 weken kunt u weer naar een uitzending van de Joodse Omroep luisteren. Alle actuele informatie over onze programma's kunt u vinden op onze website enikamedia.nl. Wilt u elke maand ons programmaoverzicht ontvangen, dan kunt u zich hiervoor ook op de website aanmelden of telefonisch aanvragen op 035 629 3145 tijdens kantooruren.